Vervolgens openen we opnieuw samen de schriften op twee plaatsen. Allereerst Joël 2, de versen 28 tot en met 32. En vervolgens Romeinen 8, de versen 18 tot en met 30.
En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Vervolgen wij Romeinen 18, vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van het dienstbereid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij dat hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Gemeente des Heren, het is feest. En daar is de sfeer in de stad ook naar. Vrolijk. Een geroezemoes. En je ziet ook iets van de dankbaarheid. Iedereen heeft, de meesten hebben twee broden bij zich om hun dank te brengen voor de oogst die is binnengehaald. Zo zag het er ongeveer uit 2000 jaar geleden in Jeruzalem. Overal mensen. Die stad overvol, want Pinksterfeest is een van de grote feesten en dan ging je naar Jeruzalem. Die stad overvol met de duizenden en de duizenden feestgangers. Een oogstfeest, en het had iets weg ook van een soort dankdag. De oogst was binnengehaald, men was dankbaar en er vonden ontmoetingen plaats. Mensen konden elkaar niet zo makkelijk ontmoeten, zeker als je door een huwelijk op een hele andere plek was gaan wonen. Dan zag je elkaar soms jaren niet. En zo op zo'n feestdag kon je elkaar weer tegen het lijf lopen en dan werden de banden aangehaald. Dan kon je echt eens bijpraten. Een feest. De oogst binnengehaald, de vruchten en daar werd van gegeten en van gedronken. Je leest daarvan in Handelingen 2 over de zoete wijn. Dat is die nieuwe wijn die nog maar net gereed is om te drinken. En zo ook op die ochtend. Het is nog geen 9 uur en de feestgangers stromen de stad in naar de tempel, naar het tempelplein. En het gaat voetje voor voetje. Onderweg, want daar zal om 9:00 het morgenoffer plaatsvinden. Het is een feestdag. En dat het dan wat langzaam gaat, och, dat hindert ook niet. Maar dit jaar gaat alles anders. Dit jaar wordt alles compleet anders. En ineens stoppen ook al die gesprekken. En is het offer vergeten. En de tempel, daar denkt men niet aan. Maar de aandacht is gericht op een huis. Op een bovenzaal. Er wordt iets gehoord. Het lijkt wel storm, maar er beweegt geen blad aan de boom. En ze zien iets. Ja, wat het is. Je ziet in Handelingen 2 dat de Bijbelschrijver die zoekt ook naar woorden. Ze zien iets als tongen van vuur boven de hoofden van de discipelen. En je fluistert het. Dat zijn de volgelingen van Jezus. Je weet wel, toen, met Pasen. De volgelingen van Jezus, die Galileërs, eenvoudige mensen. Nou ja, eenvoudig moet je eens horen wat ze vertellen. Ze staan daar te preken in allerlei talen. En ze spreken over de wonderwerken van God. En dan die preek van Petrus. Die slaat in als een bom. De vreugde en het feest van Pinksteren is vergeten, maar de vraag staat centraal. Wat moeten we nu doen? Die dag, op één dag, de uitstorting van de Heilige Geest en de christelijke gemeente groeit. Het was een klein groepje, 120 mensen. En er worden er op die dag 3000 aan toegevoegd. En als je gaat doortellen in de hoofdstukken in Handelingen, dan groeit die gemeente uit tot duizenden. Tienduizenden, die grote eerste gemeente in Jeruzalem. De uitstorting van de Heilige Geest op dat Pinksterfeest. Eén van de heilsfeiten. Eén van de grote feesten van de christelijke kerk. Voorspeld, we lazen het, door de profeet Joël. Het was ook beloofd door Jezus Christus zelf. En die geest is uitgestort en is gegeven aan de Nieuwtestamentische gemeente tot op deze dag. Maar wat merk je daarvan? En wat doet die geest dan? Ja, je leest daarvan in Handelingen dat die geest grote dingen doet, bijzondere dingen doet. Zelfs zo dat in die dagen als een van de apostelen voorbij kwam, dat de zieken neergelegd worden. Alleen de schaduw van een apostel, als die er overheen ging, zorgde al voor genezing. Geweldig. Maar die gave had niet iedereen. Niet al die 3000 hadden die gave. En die gave hebben wij vandaag ook niet. Wat dan wel? Joël zegt het al. In die dag, het aanroepen van de naam van de Heere. En dan zul je zalig zijn. Pinksteren, het werk van de geest. En daar spitsen we het vanochtend op toe. Het werk van de geest in de gebeden. De tekst voor de prediking vindt u in Romeinen 8. Romeinen 8, de versen 26 en 27. En laten we die woorden samen nog een keer lezen. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Thema van de preek, de geest van de gebeden. En onze tekst geeft ons 3 lijnen. De geest van de gebeden in zijn helpen, in zijn pleiten of bidden en in zijn kennen. De geest van de gebeden in zijn helpen, in zijn pleiten en in zijn kennen. We hebben een gedeelte gelezen uit Romeinen 8 en dat is een sprekend hoofdstuk. Een bekend hoofdstuk. En daarin hoor je de taal van het geloof. Hoge en grote woorden. Paulus, hij barst als het ware uit in een jubel. In vers 1 begint hij al. Zo is er geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. In vers 15 spreekt hij over de aanneming tot kinderen door wie wij roepen mogen. Abba, Vader. Nog een voorbeeld. In vers 18 spreekt hij over de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Een hoog en een verheven hoofdstuk, vol van die grote en die sterke geloofstaal. Jawel, maar dat hoofdstuk staat wel in het verband van de hele Romeinenbrief. U moet het wel lezen in verband met de gedeelten die ervoor staan. Dus ook in het verband met Romeinen 7. Het klopt daarvan. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot een gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Hier in Romeinen 8 hoor je de roemtaal van een gelovige, jawel, een gelovige die gelijkertijd een zondaar is, die van genade moet leven. En zo klinkt ook in onze tekst die vanochtend onze aandacht vraagt, dus ook die lijnen vanuit Romeinen 7 mee. En zo lezen we in onze tekst over het zuchten, verzuchtingen. U mag dat woord ook anders lezen, anders vertalen. En dan klinkt het misschien nog wel scherper. Zuchten als kreunen. En leest u dan ook die woorden die hiervoor staan, waar het woord zuchten ook zo gebruikt wordt. Vers 23, dat kreunen over de zonden. Maar ook wat daarvoor staat, de gevolgen van de zonde, dat de gebrokenheid, dat heel de schepping kreunt onder de gevolgen van de zonde. En dat heel die schepping rijkhalzend uitzit. Ja, waarnaar? Naar verlossing, naar vernieuwing, naar de dag van Jezus Christus, opdat Jezus Christus terugkomt. Want dan is er geen gebrokenheid meer. Dan is er geen dood meer. Dan is er ook geen vloek meer. Ja, dan hoef je ook niet meer te zuchten, niet meer te kreunen. Dat hoeft dan niet meer. Daar verlangen wij toch naar. Daar bidden we toch om. Want dat is toch waar het geloof werkt. Dat verlangen naar de dag van Christus. Dat de gebrokenheid en de zonde en de gevolgen daarvan, dat we die achter ons mogen laten, toch? Of doet u dat nog niet? Omdat u dat gebed nog niet geleerd heeft. Dan wordt het de hoogste tijd om te gaan bidden. Of bent u zo in beslag genomen door alles van het leven, dat het vuur van het gebed en het vuur van het geloof wat ingezakt is en uit lijkt te doven en dat het gebed ingezakt is. Maar dat verlangen, dat uitzien naar de dag van Jezus Christus, er zijn van die momenten en dan zie je het. Ik zag het bijvoorbeeld vlak voor het sterven van mijn grootmoeder. Bijna 100 jaar oud geworden. En ze verlangde ernaar om naar huis te gaan. Om verlost te zijn van de zonde en van de gebrokenheid. En dat maakt ook dat bidden in onze tekst waarom gevraagd wordt. Hè, dat kreun, dat zuchten. Dat die geest in onze zwakheden te hulp komt. Onze zwakheden. Want wij weten niet te bidden zoals het moet, zoals het hoort. Jawel, dat woord zwakheden moet u dan wel goed lezen. We moeten niet lezen als van, nou ja, we kunnen het ook niet helpen. Zoiets van, nou ja, we staan ook met onze handen in het haar en we weten het niet. Nee, als de Bijbel spreekt over zwakheid, dan gaat het over zwakheid als gevolg van de zonde. Of zwakheid door de zonde zelf. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. En dan gaat het niet in de eerste plaats over de vorm. En die vorm is wel belangrijk. Maar daar ligt niet de nadruk op. Waar legt dan Paulus wel de nadruk op? Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Nou, een paar lijnen. Iets wat de apostel Jacobus zegt in zijn brief. Dat we bidden kunnen, maar dat we kwalijk bidden. Bidden niet naar de wil van God, maar naar onze eigen wil. En dat kan zelfs als we bidden om dingen die op zichzelf geoorloofd zijn. Dingen die op zichzelf goed zijn. Het is goed om te bidden voor gezondheid. Het is goed om te bidden voor herstel als je ziek bent. Maar de vraag is, waar gebruik je dan de gezondheid voor? Waar gebruik je dan die nieuwe krachten die God je teruggeeft dan voor? Is dat om verder te gaan in een goddeloos leven van de zonde? Dan is dat kwalijk bidden. Is dat verder gaan in een godloos leven, waarin je zelf centraal staat en je alleen maar jezelf aan het dienen bent? Ja, dan bid je niet zoals het behoort, maar dan is het kwalijk bidden. Of weer iets anders. Dat je wel bidt, maar vooral bezig bent in je gebed God de weg voor te schrijven, dat het zo en zo moet gaan, dat het precies moet gaan zoals jij wilt. Dat het naar onze wil moet gebeuren. Wij weten niet hoe we bidden moeten. Maar als we bidden, en dat kan toch zo zijn, tijden dat je zo dor en zo droog bent. En dat je naar woorden zoekt en niet bidden kunt. En hoe komt dat? Is dat misschien net zoals de klacht die we lezen van David in Psalm 32, dat we uitgedroogd zijn omdat de zonde in ons leven er is? Omdat we de zonde aan de hand houden, de zonde koesteren en dat we God uit het oog zijn verloren? Wij weten niet te bidden zoals het behoort. En dat kan ook zijn in bepaalde omstandigheden van je leven. Dat je verbijsterd bent en dat je het niet weet. Dat je geen woorden vindt, dat je geen gedachten kunt formuleren. Of dat je wel gaat bidden en onder het bidden drijven je gedachten weg. Naar allerlei andere dingen. Naar je werk, je studie, je examens wellicht die je net afgesloten hebt. En hoe zal het resultaat zijn dat je zo bezet bent en dat je helemaal niet tot bidden kunt komen. Gemeente, dan biedt onze tekst vanochtend troost. Want uit deze woorden, dat we niet kunnen bidden zoals het behoort, die geest die onze zwakheden te hulp brengt, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort, dat weet de Heere al. Dat het ons zo vaak mankeert in het bidden. Dat het ons niet lukt, dat het niet gaat, dat we vastzitten en dat de zonde daarin meespeelt. Hij weet het al. De Heere, hij weet het. En hij is bewogen daarmee. En bewogen met zondaren. En daarom zendt hij zijn Heilige Geest als helper. Letterlijke, dat hij, de Heilige Geest, deelneemt in ons gebed. En hoe? Dat die Heilige Geest komt met die goddelijke kracht. En ons draagt en ons opneemt onder die zwakheid. Zodat, ja, te midden van alles wat er speelt, de dorheid en de droogheid, de verbijstering over de dingen die gebeuren in je leven, bij alles wat er op je afkomt, dat je niet overgegeven wordt aan de wanhoop, dat je het geloof niet verliest en dat je dan toch verder komt, omdat die belofte van God door de Heilige Geest als het ware je ingefluisterd wordt en je daaraan vast mag klampen. Of dat de Heilige Geest je een blik laat slaan op Christus en zijn werk. En dat dat je troost geeft. En dat je verder kan. Want hij is een helper. De helper in zwakheid. In onze verslagenheid. Of zoals ik dat vond bij een Puritein. De Heilige Geest is het. Die komt met de wijn voor een verslagen hart. Met olie die hij giet in de wonden waarmee je doorstoken bent. En met de omhelzing van zijn armen van eeuwige liefde. Want hij is een helper die komt, die meekomt in het gebed. En, dat is het tweede, en in zijn bidden. Wij zijn zo vaak van die biddeloze mensen, biddeloze zondaren. Door allerlei oorzaken. Door de zonde. Dat we opgedroogd zijn. Dat we het zicht op de Heer en zijn verlossingswerk misschien kwijt zijn geraakt. En dat je het soms uitroept: ik kan niet bidden. Ik kan niet echt bidden. En dan die geest die bidt en die pleit voor ons. Hoe doet hij dat? Nou, eerst maar heel letterlijk zoals dat in de tekst staat. Hij die bidt voor ons. Hij die voorbidt. Als het ware voorzegt. Je ziet het ook bij kleine kinderen, als vader en moeder met ze in gesprek gaan. Wat doen vaders en moeders dan? Dan pas je je taal aan dat kleine kind. Geen ingewikkelde woorden, maar dan ga je hele eenvoudige woorden gebruiken om in de taal van het kind aansluiting te vinden bij dat kind. En zo doet de Geest dat ook. Hij spreekt niet tot ons en in ons met hemeltaal, maar komt met ons in onze eigen Nederlandse taal. En leert ons bidden. Hoe dan? Door woorden die ons door de jaren heen worden aangereikt. Hoe leren wij bidden? Dat leren we toch op de knieën bij vader en moeder. Die ons het voorzegt en het gebed leert. Dat gebed dat meegaat en soms jaren later weer naar boven komt. Woorden waarmee je naar de Heere toekomt. Woorden die vaak doordrenkt zijn met bijbelwoorden. Woorden die je geleerd hebt door het lezen van de Bijbel. Door het leren van de Bijbeltekst op de zondagsschool. En met die woorden en de Geest gebruikt die woorden. En gebruikt die woorden om te bidden tot de levende God. Die gebeden die je geleerd hebt. Schriftwoorden die je onthouden hebt. Psalmregels die in je gedachten komen, die in je herinneringen komen, in je hart komen en zo een gebed vormen. Een voorbeeld voor wie dat ook zo werkte, dat was Christus zelf. In de nood van zijn leven, hangend op het kruishout van Golgotha, hij bad. Eigen woorden, maar ook schriftwoorden. Hij bad daar de woorden van Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En zijn laatste kruiswoord. In uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31. En die woorden uit Psalm 31 zijn het Joodse avondgebed die vaders en moeders hun kinderen leren. Christus zelf ging ook met woorden van de schrift, met woorden die hij geleerd had, naar God toe. En daarom als wij niet kunnen bidden. Als je biddeloos bent en zegt je weet niet hoe je het zeggen moet. Neem dan je Bijbel. Blader dan in je psalmboek. En ga dan lezend bidden. En laat het dan maar overgaan in een biddend lezen. En de Geest gebruikt die woorden. En bidt ze voor om met die woorden naar Gods genadetroon te gaan. Voorbidden. Maar ook bidden in ons. Het is ook die Geest die komt en die het gebed geeft. Ondanks alles van ons. Ondanks onze sleur. Onze gedachteloosheid. Ondanks dat je jezelf op betrapt, ook al gebruikt u misschien geen formuliergebed. Maar dat u af en toe zegt, ja, ik gebruik telkens maar weer dezelfde woorden. Dezelfde loopjes. En toch, het staat de Geest niet in de weg dat het dan ineens openvalt. En dat die woorden levende woorden worden. En dat je dat gebed, dat het openvalt en open gaat. En dat je vrijmoedig mag en kan naderen tot Gods genadetroon. En daar je hart mag uitgieten en uitstorten. Nee, niet in de vorm van welsprekendheid. Misschien zelfs wel woordeloos. Maar dat er wel echt, echt contact is. Dat je gebed niet blijft hangen bij het plafond. Maar dat je in het gebed nadert voor Gods genadetroon. Dan is het de Geest zelf die bidt, de Geest zelf die pleit, de Geest zelf die zucht en die gebruikt het, die vormt het om. Tot onuitsprekelijke woorden, zo zegt onze tekst. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Bedoelt Paulus hier dat het dan een woordeloos gebed wordt? Dat bedoelt hij hier niet. Dit woord wordt ook gebruikt op een ander gedeelte, ook een woord van Paulus, 2 Korinthe 12. Dat is een getuigenis van Paulus waarin hij ingaat tegen leraren die alleen maar roemen in zichzelf. En Paulus die neemt daar afstand van. Zo moet het niet, zo hoort het niet. En uiteindelijk zegt hij, als ik dan al roemen zou, dan zou ik hierin roemen. Dat God mij opgetrokken heeft tot in de derde hemel. En daar heb ik iets gezien. Onuitsprekelijke dingen, namelijk hemelse dingen. Hetzelfde woord. Onuitsprekelijke verzuchtingen, dat zijn verzuchtingen in hemeltaal. Wat de Geest doet, die maakt van onze woorden, maakt hij hemelse woorden. Woorden die wij niet verstaan, woorden die wij niet kunnen naspreken, maar de Geest doet het. Hij neemt onze woorden, die vaak zo armoedig zijn, zo leeg kunnen zijn. En die Geest die maakt daar hemeltaal van. Hij reinigt onze woorden. Hij reinigt onze gebeden. Hij maakt ze van alle aardse smetten vrij. Hij die de voorbidder is. Hij die in je bidt. En hij die dat gebed voortstuwt tot voor Gods genadetroon. Zo dat gebed. Gereinigd. Ingekort ook. Alles eruit gehaald wat er niet in hoort. Ingekort tot dat wat echt belangrijk is. Die halve zucht. Misschien wel letterlijk een kreun uit uw mond. Misschien niet meer dan een uitroep. Help me dan. En de Geest maakt daar hemeltaal van. Zodat het aangenaam is in de oren van de levende God. Een van de psalmen zingt ervan. Dan wordt het een gebed als wierook wat opstijgt voor Gods aangezicht. Is dat geen troost, gemeente? Dat we een voorbidder hebben in de hemel, Jezus Christus, die in de troon voor zijn kerk bidt. Maar dat er ook een voorbidder is hier op aarde, in je leven, in je hart, die bidt. Die het gebed brengt, die het gebed geeft, die het gebed ook brengt tot voor Gods genadetroon. In taal die God wel behagelijk is. Het is de geest die bidt. De geest van de gebeden, maar ook in zijn kennen. Vers 27 zet daarmee in. En hij die de harten doorzoekt. Dat zegt iets over wie God is. Hij kent ons. Hij ziet ons. En die God die weet alles van ons. Ook dat wat we voor een ander verborgen houden. Iets wat we veilig bij een ander weghouden. God weet het. Hij overziet ons hele leven. Hij ziet in ons hart. Hij ziet uw, hij ziet jou, hij ziet mijn gedachten. Hij weet ook van al onze verlangens af. Ook dat wat we diep wegstoppen, hij weet het. Is dat een ongemakkelijke waarheid? Dat God alles weet? Ja, zonder genade is dat ongemakkelijk. Zonder genade kan dat niet anders geven dan onrust. Maar laat dan die onrust je uitdrijven tot de levende God. Breng het tot dat gebed om verzoening, om genade. Maar tegelijkertijd dat God alles weet. Opnieuw, dat is een troost voor de gelovigen. Hij weet alles. Hij kent je. Hij ziet je. Het kwaad, zodat je licht mag ontvangen en zien op de genade van de Heer die ook daarvoor nodig is. Maar ook het goede. Ook de verlangens in je hart, het voornemen, jawel met vallen en opstaan. Dat hartelijke voornemen, Heer, ik zal u dienen. Ik zal u loven, ik zal u prijzen, ik wil u volgen. De Heer, hij weet alles. U weet van me af. U kent me, met naam en met toenaam. U weet ook precies beter dan dat ik het zelf weet, wat ik nodig heb. U kent mijn zorgen, u kent mijn verdriet, als ik er geen woorden voor vind. U kent ze, u weet alles. En dan sluit Paulus erop aan. Dat God ons kent, dat sluit hij aan op het denken van de geest. Die naar de wil van God voor de heilige pleit. En wat wil nu de Heilige Geest? Waar werkt de Heilige Geest op aan? Dat is op het verheerlijken van Gods naam. Het verheerlijken van de levende God. Het ombuigen van het hart. Dat het niet meer mijn wil is, maar dat we gericht worden op Hem, op Zijn wil, op uw wil geschieden. Uw wil die alleen heilig is en goed. Om het eens te worden met God. Om helemaal aan Gods kant te komen staan. En wat betekent dat? Dat betekent buigen voor de levende God. Dat betekent telkens weer het eens zijn met zijn oordeel over mijn leven. Nooit reden om jezelf op de borst te kloppen. Als je overziet wie je bent en wat je doet. En wie je ook na ontvangen genade bent. Dan zing je met David Psalm 51. Wie zal dan voor die levende God bestaan? Maar Heere, bij u is vergeving. Omdat dat oordeel, dat mag je dan zien en geloven en jou vastklampen. Dat het oordeel wat jou aangaat op Christus neergekomen is. Buigen onder dat oordeel en tegelijkertijd hem loven en prijzen. Om de verlossing en de genade die je ontvangen hebt. Buigen voor de levende God. Dat betekent ook buigen onder alle omstandigheden. En zo bidden we dan. In de naam van Jezus. Naar Gods wil, naar wat God vraagt. In het geloof. En dan weten wij dat wat we vragen, dat de Heer hoort en verhoort. Hoort de Heer altijd? Verhoort Hij ons altijd? Is een van de voorbeelden juist daarvan niet Paulus? Paulus die gebeden had. En hij deed het gericht op de wil van God toch? Dat hij verlost zou worden van die doorn in het vlees. Verlost zou worden van de Satan die hem dag en nacht met vuisten sloeg. Hij heeft niet gekregen waar hij om gevraagd heeft. En dan zou je kunnen zeggen dat gebed is niet verhoord. En waarom niet? Nou, de Heer laat het weten. Dat zou niet goed zijn geweest voor Paulus. Dan zou hij trots en hoogmoedig zijn geworden. En toch is dat gebed wel verhoord. Maar anders. Beter. Want mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gemeente, er zijn er velen onder u. En dan hoef ik alleen maar de voorbeelden erbij te pakken. En ook de dingen die er niet in staan. Er zijn er genoeg die een hele moeilijke en een hele zware weg gaan. Zo'n weg waarin je de hemel bestormt met je gebed en vraagt: Heere, mag het alstublieft anders in mijn leven? Maar het gaat niet anders. En het wordt niet anders. Het wordt misschien nog wel meer en meer slechter en minder in je leven. En toch maar blijven bidden en aanhoudend bidden. En wat brengt dat gebed dan? Als je zo'n gebed in het geloof bidt, dat maakt dan toch afhankelijk aan de troon van Gods genade. En aanhankelijk aan die levende God. Dat je komt, dat je je vastklampt aan die God. En het zegt, maar zonder, die God die het gezegd heeft, maar zonder mij kun je niets doen. En dat je het zoekt bij die levende God. En dat je het zegt en het uitroept, gebroken wellicht. En in tranen. En dat je zegt, maar en toch is het goed zoals de Heer het nu doet in mijn leven. Toch is het goed. Te midden van die gebrokenheid. Te midden van dat verdriet. Want al wordt mijn lichaam nu afgebroken. Al stond ik onlangs bij het geopende graf. Er is toch genoeg genade. Er is toch genoeg kracht om weer verder te gaan. En het is de Geest, de Heilige Geest, die pleit. Die bidt voor de Heilige. Die bidt in de naam van Jezus om Jezus Christus groot te maken. Hem als zaligmaker te eren en te loven. En gebruik te maken van de kracht van het bloed van Christus. Om je te verbergen achter dat bloed. Om de toevlucht tot hem te nemen. En verzoening te vinden en troost te midden van alles wat je overkomt. En wat leert de Heilige Geest je dan zien? Wat is dan de zegen van Pinksteren in je leven als je dat leert zien? Dat er bij God uitgebreide armen zijn. En dat de levende God het uitroept. Kom! En dat de uitnodiging komt. Wie je ook bent en waar je ook bent. Drink dan nu van dat levende water. Of is dat nu net je vraag? Dat nu net je angst en je gedachte. Hoe zou ik komen? Hoe kan ik drinken? Bid dan die woorden maar. Die zijn vast voorgezegd ooit. Misschien wel lang geleden. Door je moeder. Al wat u ontbreekt. Alles. Met die belofte. Schenk ik. Zo het mij smeekt. O geest van de gebeden. Leer me dan bidden. Bidden tot die levende God. Roep het dan uit tot die levende God. Help mij. Red mij. En dan is Pinksterfeest een zalig feest. Want die geest die stuwt die gebeden op tot voor Gods genadetroon. En dan, te midden van de gebrokenheid, te midden van het verdriet, te midden van de zonde die telkens overblijft, dan wordt alles nieuw, wordt alles anders. Dan is er een toegang die open is, dan is er rust voor het hart. En zo 2000 jaar geleden kwam die geest. Op die dag, 3000 die bogen voor de koning van de kerk, die hebben het geleerd. Die hebben die geest van de gebeden ontvangen. En vandaag is die geest dezelfde geest. En die nood hier is in het leven, in deze wereld, het is dezelfde nood. En daarom bidden we het. Smeken we het. Roepen we het uit met dat lied wat we zongen voor deze dienst. O Scheppergeest, woon in uw kerk. Schenk haar het heil van Christus werk. Stort hemelgaven in haar uit. Bereid haar toe als reine bruid. Lof zij uw naam, Heilige Geest. Gij kwaamt met kracht op het Pinksterfeest. Gij ontsluit een volheid van gena. Dat is de vrucht van het kruis van Golgotha. Amen.